Als ik het goed heb, kinderen, is het vandaag Vaderdag. En dat zal in jullie gezin vandaag wel merkbaar worden, denk ik. Maar weet je wat nou een echte christen is? Een echte christen is een mens die elke dag Vaderdag heeft. Want wie Christus tot zijn Here heeft, heeft God tot zijn Vader. En al kan de strijd soms hevig zijn, om eindelijk door de Heilige Geest daartoe gebracht te worden om Abba te zeggen, wij die in hem geloven, mogen het en moeten het zeggen. Wat het bedroeft God de Vader, als we hem geen vader noemen. Ben ik dan geen vader, zegt hij. Waar is mijn eer? Een vader heeft kinderen. Daarom is hij vader. Toch? En als je een lieve, goede vader hebt, dan voel je je zo veilig bij hem. Zo hem verbonden. Eén met hem. Nou zal het waarschijnlijk zo zijn dat jij in een gezin geboren bent. Vader en moeder waren vanaf het begin jouw vader en moeder. Maar er zijn ook kinderen, en die zullen misschien ook wel meeluisteren nu, die zijn geadopteerd. Die waren geen natuurlijke kinderen, zeggen we dan, in het gezin. Maar zijn aangenomen. Een ander woord voor aannemen is adopteren. Dan weet je dat ook gelijk. Weet je wat het bijzondere is van echte christenen? Ware gelovigen. Ze zijn allemaal adoptiekinderen. Dus als jij als adoptiekind je wel eens een beetje eenzaam kan voelen, dan moet je maar denken aan alle kinderen van God die tot jouw gemeente behoren en in Urk wonen. Allemaal adoptiekinderen. Als Paulus in dit schriftgedeelte het over adoptie heeft, heeft hij het echter over iets anders dan bij ons. Tenminste, in die zin anders. Wij adopteren kinderen uit het buitenland of hier uit Nederland, die door hun moeder zijn verstoten of die te vondeling zijn gelegd. Of omdat de moeder niet meer in staat is om ervoor te zorgen. Maar dat was niet in de tijd van Paulus zo. In de tijd van Paulus was het zo in Rome, waar hij die brief ook aan schrijft, had de mensen in Rome, dat adoptie juist gedaan werd om jongens van 15 tot 20 jaar te adopteren als een zoon. Wat was het geval? Wel, er waren rijke mensen die eigenlijk alles al hadden in deze wereld. Schatrijk. Maar die konden geen kinderen krijgen. Of ze hadden kinderen waarvan ze dachten, dat verhoogt mijn eer en mijn naam niet zo erg. Dan gingen ze rondspeuren of ze in de familiekring, niet te dichtbij natuurlijk, maar wat verder weg, of bij een hele beroemde familie, bijvoorbeeld de Julia's, dat waren de mensen waar de Caesars uit voorkwam, of de Claudia. En dan kozen ze heel bewust een jongen uit die ze wilde adopteren. Tot zoon aannemen. En dan begonnen de onderhandelingen over de prijs met de eigen vader van de jongen. Moeder deed niet mee, maar vader die onderhandelde met die vreemde man die zijn kind wilde adopteren. En als ze dan het overeengekomen waren wat voor bedrag daar tegenover stond, dan werd zo'n jongen bij een hele ingewikkelde ceremonie tot kind aangenomen. Daar moesten 7 getuigen bij zijn, want uiteindelijk was de adoptie bedoeld voor de toekomst, de erfenis. Rijke Romeinen adopteerden, als ze geen kinderen hadden, een aangenomen zoon om de erfenis veilig te stellen. Dus als hij zou overlijden, dat dan al het geld en de landerijen en de huizen die hij had over zouden gaan op de geadopteerde zoon. Die zeven getuigen waren belangrijk, want als het zo was dat er toch nog andere kinderen kwamen, omdat hij bijvoorbeeld toch nog kinderen bij zijn vrouw kreeg, of zijn vrouw stierf en hij trouwde een andere vrouw met kinderen, dan kon er een hoop gedoe komen over die erfenis. Dus drie ceremoniën, zeven getuigen, moesten het voor altijd en eeuwig duidelijk maken. Deze geadopteerde zoon is de erfgenaam. Er zijn ook bijbeluitleggers die zeggen, Paulus bedoelt hier te zeggen, wij gaan naar de erfenis toe. De nieuwe aarde, of zo u wilt, het vrederijk, ik kies voor het laatste. De vernieuwing van de aarde bij de wederkomst van Christus, waarvan Jezus zegt, daar moet je elke dag om bidden, uw koninkrijk komen. Wel, Paulus die denkt aan die erfenis, die denkt aan de toekomst, als de dierenwereld en de plantenwereld zullen veranderen, zoals we ook gelezen hebben, en dan legt hij uit wie er nou recht hebben op die erfenis. Wie zijn dat eigenlijk? Nou, dat zijn de aangenomen kinderen van God, geadopteerd. Wanneer worden ze aangenomen? Zodra ze tot geloof komen. Speuzel heeft mij geleerd dat wedergeboorte, geloof en bekering drie woorden voor hetzelfde gebeuren zijn. Zodra ze tot geloof komen, zodra ze wedergeboren worden, dan geldt wat in Galaten 3 vers 29 staat. Indien gij van Christus zijt, zo zijt ge dan Abrahams zaad en naar de belofte is erfgenamen. Dus wie is de erfgenaam? Die straks met anderen het aardrijk zal erven. Elke gelovige. Nou zegt Paulus ook iets anders, behalve dat hij zegt, indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat mag ons wel bijzonder treffen. Want dat Christus recht heeft om de aarde te beërven, dat kunnen we begrijpen. Hij mocht zeggen, omdat hij overwonnen had, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ook op de aarde. Christus, de erfgenaam van God, dat kunnen we wel begrijpen. Hij is er recht op. Maar nu wordt van gelovige mensen gezegd dat ze mede-erfgenamen van Christus zijn. Dat ze door God de Vader op hetzelfde niveau gesteld worden als Christus. Zijn enige geboren zoon en al zijn adoptiekinderen, die worden hier over één kam geschoren. Allen erfgenamen van het aardrijk. Bijzonder. Wat heeft God toch een uitnemende liefde voor zijn kinderen. Daar raak ik dan elke keer weer opnieuw van onder de indruk. Ongelooflijk. Mede erfgenamen van Christus. Ja, en dan zegt Calvijn, zoals Christus tot de erfenis is gekomen, zou ook zijn kinderen. En dat bedoelt hij bij de uitleg van, als we tenminste met hem lijden, omdat we ook met hem verheerlijkt worden. Als wij met Christus lijden in deze wereld, deel hebben in zijn lijden aan de nood van de kerk, de verachtering in de genade van Gods volk, het gebrek aan vertrouwen, het toch toegeven aan het vlees, toch de wereld van haar begeerlijkheid meer waarde toekennen als Christus. Als wij met Christus lijden aan de verloedering van de samenleving, als we met hem lijden aan de uitputting van de aarde, door onze zonde. Als we met Christus lijden, vanwege de grenzeloze wreedheid in de dierenwereld, waar dieren elkaar doden of zomaar beginnen te eten aan het lichaam van een ander dier, zoals leeuwen doen, zonder hem eerst gedood te hebben. Of de parasiet op de planten, waardoor de paradijsvolheid en variëteit steeds meer verdwijnt. Zoals de dieren steeds meer aan het uitsterven zijn. Het lijden van Christus is niet alleen het lijden geweest aan het kruis voor de zonde van de zijne, maar is het lijden aan heel de wereld. Die wereld die veranderd moet worden, die vernieuwd moet worden. De Heer Jezus zelf spreekt over de wedergeboorte van de wereld. Zo'n totale transformatie moet er gaan plaatsvinden om aan dit lijden een einde te maken. Wel nu, als u, als jij iemand bent die met Christus daaraan lijdt, dan zult u ook en jij met hem verheerlijkt worden. Wat is dat? Dezelfde glans en glorie krijgen als het opstandend lichaam van Jezus heeft. Met een bijzondere uitstraling. Zo schitterend dat de Bijbel spreekt over een kroon. De kroon van het leven. Als wij opstaan uit de doden, hier in Urk, of waar we ook ter wereld zullen opstaan uit de doden, dan zullen we de kroon des levens ontvangen. Dat is die corona. Ja, u weet dat waarschijnlijk wel, hè? Het woord corona betekent kroon. Het woord kroon in de Griekse grondtekst is corona. Maar een corona is niet alleen een kroon op het hoofd. Een corona is een stralenkrans om heel de persoon heen. Wie met Christus lijdt, zal straks, als het lijden voor eeuwig voorbij is, de corona van het leven ontvangen. Denk daaraan in deze coronatijd, waar wij het woord gereserveerd hebben voor die besmettelijke ziekte. Er komt een andere coronatijd. Mag ik het zo zeggen? Wel, dit is een korte uitleg van de tekst en uw toepassing. Waar staat wat er gebeuren gaat als Christus terugkeert en de erfenis wordt uitgedeeld? Want wie erfgenaam is, mede-erfgenaam van Christus, die gaat straks ervaren wat het wil zeggen om erfgenaam te worden van de wereld. Samen met vader Abraham, van wie gezegd wordt dat hij het ook was. Een erfgenaam van de wereld. Wel, in Psalm 25 zingen we het al, hè. Dat wij het God geheiligd zaad mogen zijn, dat het aardrijk zal beërven. Hoe vaak heb je die psalm niet gezongen? Gezegend aardrijk beërven. Maar misschien heb je ook wel eens heel diep nagedacht, jongelui, over de betekenis van die bekende tekst. Als Jezus zegt in de bergreden: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Toen heb je misschien gedacht, waarom heeft hij niet gezegd de hemel? Wel, de hemel, onthoud dat goed, is een voorlopige verblijfplaats. Zelfs voor de Heer Jezus. Petrus zegt dat de Pinksterdag hij moest opgenomen worden in de hemel, voor nu bijna 2000 jaar al, totdat de tijden van de verkoeling aanbreken van het aangezicht des Heren. Totdat hij wederkomt in dat heerlijke, koele vrederijk. Met zijn nieuwe natuur, althans steeds nieuwer wordende natuur, in dieren- en plantenwereld zal aanbreken. Ook de verkoeling voor de dierenwereld en de plantenwereld. de hemel voorlopige verblijfplaats. Maar de aarde is tot erfbezit gegeven. Zoals Abraham de wereld gaat beërven, alle die van Abraham zaad zijn. Alle geloven. Heb je dat? Weet je, als de Heer Jezus spreekt over zachtmoedige, dan horen wij daar niet zo direct in wat Joodse mensen daarin horen. Die horen vooral het woord arm erin. Bezitsloos. Bezitsloos. Dus de mensen zonder bezit zullen ons aardrijk beërven. Dat is prachtig, hè? Ja, die berooide vluchtelingen uit Syrië, die de Heer Jezus Christus lief hebben, ondanks alle vervolging. Die werkelijk alleen de kleren hebben die ze aan hebben, ze zullen straks even rijk zijn en rijker als koning Willem-Alexander. De bezitslozen van vandaag zullen het aardrijk erven. Paulus zegt tegen die arme christen in Korinthe: alles is al uwe. En gij zijt van Christus. Wat een rijkdom. En dan staat er in vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus zelfs als het gaat om het ernstige lijden wat mensen doormaken die naar de terminale fase toe groeien. En ik weet uit ervaring hoe diep smartelijk dat kan zijn. En alles opslokkend, nergens anders meer aan kunt denken en nergens meer bij kunt komen. De ernst, de diepte van dat lijden is niet te vergelijken met de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. En ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Daar ben ik nog niet uit. Maar je zou kunnen zeggen, als je naar de weegschaal kijkt, het gewicht van het lijden doet die weegschaal aan één kant naar beneden. En wat gebeurt er dan aan de andere kant? Dan gaat hij aan de andere kant omhoog. Wie nu met Christus lijden, zullen straks verheerlijkt worden. Het zal blijken dat er geen vergelijking mogelijk is. Zo heerlijk zal die toekomst zijn dat Paulus het uitjubelt. Het is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden wat we nu lijden. En dan komt er een openbaring. En ik denk dat het voor veel mensen die nu meeluisteren of hier zitten nieuw is. Want in vers 19 wordt gezegd: want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring van de kinderen van God. Rijkhalsend verlangen. Er staat niet de mensen, maar het schepsel. Herziene versie heeft de schepping, zoals heel veel vertalingen, ook in buitenlandse talen. Want het gaat hier om het oud-Nederlandse woord schepsel, waar dus de hele schepping mee bedoeld wordt. Niet alleen mensen, maar ook dieren, planten, de bergen, de bossen, de zee, alles. Voor ons verborgen is er een heel de schepping, een hunkeren naar de nieuwe wereld. Calvijn zegt, er is geen element en geen enkel deeltje van de wereld dat niet wacht op de wederopstanding. Dat is sterk. In alles is dat hunker. En dan gaat Calvijn zelfs spreken over ook de metalen. Alleen, hij zegt, ik wil niet speculeren, want ik weet niet hoe ik dat moet zien in de toekomst. Maar hij gelooft dat letterlijk de hele schepping, alles, hunkert naar de dag des Heren. dat dan er zo weinig kinderen God zijn die naar haar hunkeren. Vindt u niet? Zij moeten toch beter werken. Zijn hun straks de erfgenamen van de nieuwe wereld? Als je nu leeft en je weet dat er een grote erfenis aankomt. Van een oom of een zelfs een neef. Dan kan er een tijd van smart zijn voordat het zover is. Maar op een gegeven moment komt die dag dat je steenrijk bent. Dat denk je toch aan? Laat staan als Christus dan zelf belooft door de Heilige Geest. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Nee, wij beërven niet de hemel, maar de aarde. En juist ook omdat hier staat, het schepsel verwacht de openbaring van de kinderen van God. De schepping doet dat. De dierenwereld zit niet te wachten op de hemel. Maar op de vernieuwing van de aarde, dat zullen jullie begrijpen, kinderen. De dieren, je hond, je kat, al de dieren die we kennen, ze lijden sinds de zondeval van de mens aan het verderf, aan de vloek van de zondeval. En er is een hunker, er is een verlangen met opgestoken hoofd, en ik denk aan die impala, dat hert in Afrika, wat belaagd wordt door leeuwen, en dan zijn kopje omhoog heeft, en dan er vandoor gaat, om te ontvluchten aan de toren van de leeuw. Het zal straks een keer voorbij zijn. Al het wreed geweld moet straks zwichten. Niet alleen in de mensenwereld, maar ook in de dieren- en de plantenwereld. Wat is dat, die openbaring van de kinderen van God? De onthulling ervan. De onthulling? Ja, wist u niet, u die tot geloof in Christus bent gekomen, dat u nog niet onthuld bent. U bent nog niet geopenbaard. Niemand kan aan uw uiterlijk zien dat u een kind van God bent, als je op enige afstand u ziet lopen. En nu kan wel aan de vruchten van de geest gemerkt worden of je een kind van God bent. Hè? Zachtmoedigheid, Galaten 5, 22, noem ze maar op. Maar niet aan uw uiterlijk. Niet aan ons uiterlijk. Maar straks zullen de kinderen van God een nieuw lichaam krijgen. Zal ook te zien zijn. Ze zijn de weerglans van de glorie van Christus. Een schitterend, glorieus lichaam. Licht uitstralen. Letterlijk met Christus het licht der wereld. Dat vinden we in vers 23. Niet alleen dit, maar wij die de eerstelingen van de geest hebben, dus Gods kinderen. Wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtend de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Paulus heeft het niet over de eerste adoptie als iemand tot geloof gekomen is. Nee, hij heeft het over een nieuwe aanneming. We worden nu niet alleen aangenomen door God in een sterfelijk lichaam, wat ook nog steeds alle neiging heeft om God en de naaste te haten, zal straks voorbij zijn. Dat moet ook zwichten straks. Er zal een nieuw lichaam komen. De verlossing van het lichaam. Paulus heeft het hier over de opstanding van de doden. Daar zijn alle verklaarders het al over eens. De opstanding van de doden. De verlossing van ons lichaam. De schepping hunkert dus naar de opstanding van de mens. Want wij hebben als mensen de schepping onder de vloek gebracht door de zondeval. En zo zal onder leiding van de tweede Adam, Jezus Christus, de mensheid, zijn nieuwe mensheid, de schepping weer terugleiden naar het paradijs. Zodat de wolf samen met het lam zal verkeren en de koe en de berin samen zullen weiden. Dat een rund stro zal eten. Dat is bekend. Maar ook een leeuw? Ja, hij zal stro eten als er een. Christus zal dat straks met al zijn erfgenamen gaan bewerken. Dat is niet op één dag gebeurd. Dat zal door hem uitgewerkt worden over heel de aarde. De onthulling, de openbaring van de kinderen van God. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft, dat zijn wij dus, hè? De dierenwereld heeft er niet voor gekozen om wreed te worden. Maar wij kozen daarvoor. Op hoop in die dierenwereld dat ook het schepsel zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid aan het verderf. Dus God heeft in de wereld een verlangen gecreëerd, geschapen, om straks bevrijd te worden van die vloek van de zondeval. Om straks dier te zijn zoals God het bedoeld heeft toen Adam de dieren namen gaf. Weet u, als je hier aan denkt, dan kun je niet meer met droge ogen kijken naar het leed in de dierenwereld. Heel simpel, de koolmeesjes bij ons achter in de tuin, die zagen hun eindjes wegspoelen door de enorme hoogstbuien die er kwamen. En de kat die op jacht is en vreed speelt met de muizen, om maar te zwijgen van alle andere leed waarvan jullie weten dat het er is, jongens. Vreselijk. Maar er is hoop dat de dierenwereld bevrijd zal worden van deze dienstbaarheid, van deze slavernij aan de vloek, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen van God. Dus niet alleen bevrijd van iets, maar ook bevrijd tot iets. Ze zullen niet alleen bevrijd zijn van het leed, de vreedheid, de honger, maar ze zullen meer krijgen. Ze zullen bevrijd worden tot de heerlijkheid van de kinderen van God. Staat dat er? Nee. Uitleggers wijzen erop dat je niet moet denken dat de dieren ook schitterend nieuwe lichamen krijgen, want die heerlijkheid, die heeft Christus alleen en alle mede-erfgenamen. Die hebben een nieuwe lichaam. De dierenwereld niet. Maar ze worden bevrijd, vrijgemaakt van de dienstbaarheid tot de vrijheid van de heerlijkheid. De vrijheid die Gods kinderen straks zullen hebben. Bevrijd van zonde, van wederhorigheid, van vleeselijke ongerichte, goddeloze wellust. Bevrijd van jaloezie. Bevrijd van hoogmoed en narcisme. Bevrijd van wreedheid, haat en nijd. Bevrijd van het ik, het ego. In een nieuw lichaam dat nooit meer zonder kan. De dierenwereld zal de heerlijke gevolgen daarvan ondervinden. Als Gods kinderen geheel voor Christus, voor elkaar en voor heel de schepping zullen werken. En nooit meer voor zichzelf. Dan zal het ten volle vervuld worden wat Paulus zegt. Niemand leeft voor zichzelf. Hij heeft er iets van geproefd in zijn leven. En straks zal het ten volle zo zijn. Calvijn wil niet speculeren over die dierenwereld. Over de onsterfelijkheid van de dierenwereld. Maar zoals ik net zei, hij ziet wel dat er een enorme transformatie zal komen. Hoe? Weten we niet. Hoe de Heere dat zal uitwerken. Een tweede toepassing is, de erfgenamen zullen dus opstaan in een nieuw lichaam. Spurgeon zegt, Jezus ontkroonde zichzelf om ons met heerlijkheid te kronen. En jullie weten, kinderen, waar een kroon bij hoort, hè? Een kroon bij een koning, toch? Die corona, die stralenklap van het nieuwe lichaam. is dus ook niet bijzonder dat Gods kinderen die opstaan uit de doden, koningen genoemd worden. Ze zullen, zegt Spurgeon, met heerlijkheid gekroond worden. De Heer Jezus heeft daar zelf iets bijzonders van gezegd. Dat staat in Openbaring 3, vers 21. Wie overwint, ik zal hem geven met mij op mijn troon te zitten. Zoals ik ook overwonnen heb en gezeten ben bij mijn Vader op zijn troon. Dus zoals de Heer Jezus nu bij zijn Vader in de troon zit, zo zal hij na zijn wederkomst op aarde een troon hebben op aarde. De troon van David in Jeruzalem, die al die eeuwen vakant is geweest. En dan zullen al zijn koningen, zijn kinderen die opgestaan zijn, met hem als koningen in zijn troon zitten. Dat zegt hij dus zelf. Met mij gezeten straks in mijn troon. Jeremia, die heeft ons verteld waar die troon staat. Ik noemde het al even, maar in Jeremia 3, vers 17 lezen we. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon. De stad Jeruzalem. Als de troon van God. En denk dan aan Jesaja, die er ook al over spreekt. Het gaat gebeuren. Die erfgenamen, die heersen als koningen met Christus. Paulus die bemoedigt zijn dierbare vriend en collega Timotheus daarmee. Hij zegt, joh, tegen die jonge kerel, als jij leert om vandaag te verdragen wat er allemaal aan de hand is in je leven, waar je moeilijk mee hebt, dan zul je ook met hem, met Jezus, heersen. 2 Timotheus 2, vers 12. Wilt u er nog meer over horen? Wat denkt u van 1 Korinther 6, vers 2 en 3? Mensen in Korinthe hebben ruzie over iets, dan gaan ze mee naar de aardse rechter toe. Ze slepen elkaar voor de rechter. Dan zegt Paulus, waar zijn jullie mee bezig? Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En de volgende vers, weet gij niet dat de heiligen de engelen zullen oordelen? Over heersen met Christus gesproken. In het opstandingslichaam, met Christus gezeten in zijn troon op Jeruzalem. En daar de wereld oordelen. En de engelenwereld. Zelfs de engelenwereld. Dat geeft ons, als het goed is, een enorme impuls tot een heilig leven. Als God mij daarvoor bestemd heeft in zijn toekomst, hoe kan ik hier dan over een strootje vallen? Hoe is het mogelijk dat ik jarenlang mensen kan negeren? Hoe is het mogelijk dat ik niet vergevingsgezind zou zijn? Hoe bestaat het dat we dus verwijdering in de kerken hebben? En vaak dat met ruzie, minachting, hoogmoed en haat gepaard kan gaan. Ongelooflijk. Paulus zou zeggen in deze tijd, weet gij niet, inwoners van Ur, dat gij eenmaal de wereld zult oordelen. Wat veroordeel je dan andere kerken, andere mensen? Dat zou hij zeker gezegd hebben in deze tijd. Weet je niet dat je zelfs de engelen zult oordelen? Erfgenamen heersen met Christus. En dan natuurlijk mag ik de woorden van de Heer Jezus niet onvermeld laten. Die in Openbaring 20 vers 4 staat. Een van de mooiste hoofdstukken van de Bijbel. En wat staat er in Openbaring 20 vers 4? En ik zag tronen. Dat gaat over de toekomst, hè, kinderen. Ik zag tronen. Het staat in de verleden tijd. Maar het is profetentaal. Dat zie je wel meer in de Bijbel. Dus in de toekomst, tronen, en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. Komt het weer terug. En ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het beest in deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen had aan een voorhoofd of aan een hand. En daar komt het. En zij leven en heersen als koningen met Christus de 1000 jaren. Hier komt de gedachte vandaan die in de eerste eeuw van de kerkgeschiedenis algemeen verbreid was. Als Jezus terugkeert, is er eerst de 7e dag, de rustdag van de wereld, die 6000 jaar achter de rug heeft en de laatste 1000 jaar in vrede zal leven. En dat Sabbatsrust die de ogen blijft voor het volk van God. De 1000 jaren als de 7e dag, de dag des Heren. De erfgenamen zullen in dat vrederijk ook genieten in de zoetste rust verblijd. Maar ook, ze zullen met Jezus aan tafel zitten. Zegt u dat wel goed om mee? U zult het horen. De Heer Jezus kreeg ooit, toen hij de eerste keer op aarde was, van de fariseeën, de schriftgeleerden, de vraag: waarom eet u met tollenaren en zondaren? Nou, wat denk jij? Ik denk dan mee, omdat hij ook gezegd heeft dat als die tollenaren en die zondaren tot geloof kwamen, dan zullen ze dus die vrome Joden voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Ja, dat is waar. Ik ben het met je eens. De Heer Jezus dacht al aan de vreugde die hem voorgesteld was, zoals Hebreeën 12 het zegt. Hij heeft de schande verdragen die fariseeën en die Joden allemaal op hem laden destijds. Van die man, die weet niet waar hij over praat en die denkt dat hij wat is. Zo praten ze over de Heer Jezus. Die schande heeft hij alleen kunnen verdragen toen hij zag hoe meedogens waren die hoeren en die tollenaren waren. Of helemaal in de afgod van de seks gevangen, of gevangen in de afgod van het geld. En wat een verlangen in de Heer Jezus er was om die mensen te zoeken en te zaligen. Tot geloof te brengen. Hij zag ze al voor zich straks. Veel kerkgangers zullen gepasseerd worden als dat koninkrijk van de hemelen naar de aarde komt. En zullen zien dat ze gepasseerd worden door hoeren en tollenaren. Aangrijpende gedachten. Ze zullen hun voorgaan. Maar wat heeft de Heer Jezus over dat aan tafel gaan met hem gezegd? Waar we in de toekomst inderdaad die tollenaren en die zondaren zullen terugvinden, die tot bekering zijn gekomen. Hij zegt tegen zijn discipelen: ik verordineer u het koninkrijk, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel. Het gaat hier niet over de avondmaal. Zou je misschien een voorafbeelding kunnen noemen van de grote avondmaalsviering straks, de bruiloft van het lam. Maar het gaat hier over letterlijk eten en drinken met Christus aan zijn tafel in zijn toekomst. U zegt, hoe kan dat? Opstandingslichaam, kan dat eten en drinken? Jazeker. Lees maar aan Lucas 24, hoe de Heer Jezus na zijn opstanding, omdat de discipelen niet geloofden dat hij een echt lichaam had, zei: hebben jullie niet iets te eten hier? Toen gaven ze hem vis en honingraad. En hij at het op voor hun ogen. Dus het opstandingslichaam kan wel degelijk eten en drinken. Al denken we dat het waarschijnlijk het eten en drinken niet nodig heeft. Maar alleen om van te genieten. Maar dat is een vooronderstelling. Ja. Die tekst, hè, die gaat dan door je hoofd heen. Die tekst die ik zo krachtig op me af vond komen toen ik aan het sterfbed van een man in een ziekenhuis in Dordrecht naar zijn vergeelde ogen en zijn vergeelde gezicht keek, zijn lichaam helemaal onder de kanker en hij lag op sterven. En toen keek hij naar buiten. Toen zegt hij: dominee, ik zal straks aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk Gods. Hij dacht vanuit zijn ontluisterde lichaam de pijn van elke dag, elk uur, elke minuut, dacht hij aan het nieuwe opstandingslichaam. Ik zal aanzitten straks met Abraham, Isaac en Jacob. En wat denkt u van de woorden van Jesaja 25 vers 6, waar het ook gaat over Jeruzalem, de berg Sion, als de centrale plaats van Jeruzalem, waar de Heere straks wil tot een eeuwigheid zal wonen. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanleggen. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol mergen. Met gezuiverde, gerijpte wijnen. Is dat duidelijk genoeg? Hoe het straks zal zijn om als een arme zondaar en een ex-prostituee aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob? Ten slotte, de erfgenamen. Erven. Opdat ze koningen zijn, ook land. De zachtmoedigen, de koningen van straks, de armen nu, de rijken straks, zullen het aardrijk beërven. Ik citeer Spurgeon. Christus is de enige eigenaar van de uitgestrekte schepping van God. Hij is de erfgenaam van alle dingen. En omdat wij mede-erfgenamen van hem zijn, mogen ook wij alles al als het onze beschouwen. Alles wat Jezus Christus heeft, deelt hij met zijn volk. Voorwaar, wat een schat aan zegeningen. Het is alsof koning Willem Alexander morgen het besluit neemt om al zijn paleizen, zijn uitgestrekte landerijen, zijn vele kastelen en huizen aan ons allemaal uit te delen. Laten we het gaan zingen in verwondering. Wij, arme Messias in onszelf, door de rijkdom van Christus rijk gemaakt, zullen straks een schat aan zegeningen ervaren die in ons in hem ten erfdeel zal zijn. En dan zullen we het geluk van deze koning prijzen, van Jezus Christus in Jeruzalem. Er staat niet, we zullen onszelf gelukkig prijzen, hoewel we uiterst gelukkig zullen zijn. Maar hoe is nu een echte christen het gelukkigst? Als die zijn koning kan loven en prijzen. Om wie die is. Alles aan hem is gans begeerlijk. Mijn liefste is blanke roos, mijn koning. Hij draagt de banier boven 10.000. Laat het zo gaan zingen. Eenmaal zal ik nooit meer mezelf hoeven te prijzen. Want dat doet God wel. Maar ik zal het geluk van deze koning prijzen. Die te Jeruzalem. Davids troon beklom. Gelooft zij God, dat eeuwig wezen. Bekleed met bogen zijn de Heere in Israël geprezen. Doet wonderen. Ook in uw leven. Vraagt de man om. Hij alleen. Amen.